Ja hoor, daar zijn we alweer. Aflevering nummer 7. Deze aflevering spreek ik met David Baak. En David is drummer, houdt van jazz. En hij wil het graag hebben over de Roaring Twenties. Ik zou zeggen, geniet ervan. Roaring Twenties gaan we het over hebben.
Ja.
Je had in eerste instantie een beetje moeite om een onderwerp te zoeken, want je wilde heel graag iets met drum doen. En met
ja, dat
jazz.
Is lekker makkelijk. Ja, daar lekker heb ik meestal wat over te zeggen. Ja.
Daarom. Dus, maar nu, dit is, ik denk dat het wel chill is, want nu heb je een beetje een uitdaging voor jezelf aangegaan.
Ja.
Of viel dat wel mee?
Nou, viel eigenlijk ook wel mee.
Okay.
Ik had er al wat over opgezocht voor mijn profielwerkstuk natuurlijk.
Ja.
Dus dat was vrij goed te doen voor me. En vooral het stuk van muziek natuurlijk, daar wist ik al wat vanaf van die tijd.
Ja.
En wordt toch gewoon wat dingen opgezocht over een beetje die tijdgeest en zo en hoe het toen was. En ja, wat er
wist je daar veel over of niet?
Wel een beetje, ja.
Je wist
wel. Ja, maar gewoon even opfrissen.
Ja, maar welke dingen ben je tegengekomen waarvan je dacht, oh dat is grappig, dat wist ik helemaal niet.
Dat wist ik nog helemaal niet. Nou, in die tijd, trouwens een leuk feitje, auto's werden in die tijd grootschalig geproduceerd en zo. Ja. Dat hoorde een beetje bij die tijd. En dus kwam een leuk feitje tegen, dat auto's in die tijd hoerenhuizen op wielen werden genoemd.
Oh, serieus?
Ja. Omdat er heel veel werd gezoomd en zo in auto's.
Ja.
Dus ja. Maar dat was een leuk feitje wat ik nog daar niet over wist.
Daarom wil je graag rijbewijs.
Exact, ja. Ja. Oh, nee, maar ja, gewoon...
Ja, klopt. We hebben die autoproductie enorm, enorme boost had
ja.
Weet je ook waarom dat zo'n enorme boost had gegeven? Denk je?
Wat bedoel je?
Nou, gewoon. Nee, jij zegt net, die autoproductie was enorm toegenomen.
Oh zo, ja. Nou, in ieder geval, de Eerste Wereldoorlog was net klaar, waar de Amerikanen vrij succesvol aan hadden deelgenomen.
Ja.
Dus die zagen van zichzelf van, oké, we zijn gewoon best wel groot en zo in de wereld.
Wij zijn cool.
Wij zijn cool en wij willen wat. En dus, die hadden met de uitvindingen van Ford en zo, Henry Ford, en die grootschalige productie, hadden ze dat allemaal gedaan.
Ja.
En was natuurlijk zo'n economie waarin je zeg maar gewoon alles kon lenen, gewoon alles kon kopen.
Ja.
En echt diep in de schulden kon staan en ja. Toch gewoon genieten van een leven. Vrij ja. Gemakkelijk leven, zeg maar, met ja. Spul. Dus ja, daar kwamen die auto's ook vandaan. Het werd gewoon geproduceerd. Ja.
Ja. En ze waren natuurlijk gewend geraakt. Ze hadden gezien wat ze konden in die Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Dat ze opeens echt massaal gaan
ja.
Gingen produceren.
Een soort zelfvertrouwen boost.
Ja. Ja. Ja, in Europa was het even, zag er iets anders uit. Duitsland had natuurlijk een enorme schulden.
Ja.
Het verdrag van Versailles, wat wel mee telde.
Ja, ja.
En hoe de rest van Europa, hoe zag dat eruit? Of heb je je vooral gefocust op Amerika?
Ik heb eigenlijk vooral gefocust op Amerika. Maar ik bedoel, ja, in Nederland was het natuurlijk ook gewoon een beetje aparte tijd. En, maar ik denk vooral dat, ja, in Amerika speelden de meeste belangrijke dingen daar zich af. Want in Nederland was het gewoon weer, ja, er was een oorlog geweest. En natuurlijk zijn er dan dingen veranderd, technologisch gezien en zo. Ja, maar ja. Maar en, over het algemeen...
En Nederland was neutraal natuurlijk.
Ja, precies. Nee, maar een oorlog voorbij, de hele hoop rust. Ja.
Ja. Grappig.
Ja.
Hey, en wat heeft dat dan... Ik kan me voorstellen dat als je een tijd van voorspoed hebt in je land, dat daar ook op cultureel vlak wat dingen gebeurt. Je merkt het nu, vind ik hier, gedurende de coronacrisis...
Ja.
Dat de eerste dingen die er aan moet geloven zijn vaak de culturele zaken.
Ja.
Andersom kan ik me ook voorstellen dat als het booming is, dat het juist goed gaat.
Ja.
Was het ook zo?
Ja, maar nu was het echt booming. Ja. En er kwamen heel veel dingen bij. Auto's was natuurlijk gewoon een stukje cultuur dat er misschien bij kwam, maar ze nog niet van afwisten. Dus dat hoort er misschien ook een beetje bij. Maar tegelijkertijd waren er radio's en je kon naar films gaan ineens. En er was de eerste celebrity was er. En al dat soort dingen. En dus amusement werd echt een veel groter ding.
Ja.
En ook de eerste platen die konden worden opgenomen met, ik geloof een soort gel, waar je dan zo'n naaldje in had en maakte een groef, weet je wel. Ja. Een beetje hetzelfde als...
Ja, en een soort rol was dat toch, of niet?
Ik geloof het, ja. Ja. En, dan moest je allemaal staan rond zo'n grote toeter.
Ja.
Drums achteraan en bas. En,
Wel grappig, want waarom stonden die achteraan?
Nou, de lage frequenties die komen echt heel hard door, zeg maar, op zo'n ding. Dus die kun je beter van ver. Dan heb je minder geluid nodig voor veel impact, zeg maar. En drums, ja, dat is natuurlijk gewoon een luid instrument.
Dus, ja. Wel grappig, dan ging ze dus gewoon ten opzichte van zo'n toeter, ging je eens naar gewoon
positioneren van, oké, als je dan daar staat, en als je dan daar staat, of als je daar staat, dan heb je een mooie verhouding nu, op de plaat.
Ongeveer, ja. Heel veel ruis op de achtergrond.
Ja.
Ja. En ook, dat was een drumfeitje.
Ja. Leuk.
Daar heb ik er heel veel van. Nee, maar je hebt brushes toch? Gewoon kwasten.
Yeah.
Best wel apart dat je, nou, ik vind het altijd best wel apart dat dat gewoon ook een soort ding is. Maar dat kwam dus omdat de stokken fucking luid waren bij zo'n opname. Dus dan gewoon een paar kwasten en dat scheelt echt een hele hoop.
Wat grappig.
Ja.
Wist je dat al?
Ja, dit werd me een paar jaar geleden verteld van waarom ik ook brushes moest gaan leren.
Ja. Ja, geschiedenis.
Niet zo goed in.
Je hebt natuurlijk ook die rods nu.
Ja.
Ik weet niet hoe lang die overstaan. Dat zal wel een beetje
dat zo. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat, volgens mij, tenminste waar ik gehoord heb dat ze gebruikt worden, en waar ik ze ook altijd heb gebruikt, is met Harpe Davids in de kerk, bijvoorbeeld.
Ja.
Want het scheelt echt een hele hoop. Je hebt ook in muzieklokaal heb je van die carbon rods. En ja, dat scheelt echt een hele hoop.
Ja, daarom. Het is vooral... Vaak binnen een band moet je dan de rest aanpassen op hoe luid de drum speelt.
Ja.
En die drummers die vinden het meestal niet zo nice chill. Of in ieder geval popdrummers. Want die kunnen ze niet zo lekker harder rammen.
Nee.
Ja, en vooral als je die houten rots hebt, die sla je natuurlijk zo aan gort. Dus,
ja, zeker. Maar in de kerk is dat ook echt lastig. Dus, maar goed.
Ja, ook geluid.
Ja.
Grappig. Dus de Roaring Twenties. Waarom heet het Roaring? Roerige tijden.
Wat zei je?
Roerige tijden.
Ja.
Waarom?
Nou, er waren heel veel nieuwe dingen. En dat was, maar niet alleen nieuwe dingen met technologie, maar ook bijvoorbeeld jazz werd groot. En je ging van Dixieland in New Orleans naar, weet je, Chicago jazz en dat Kansas City jazz. En dat werd allemaal een beetje uitgebreid en het werd verspreid. En blues-invloeden werden een soort groot. Dus er kwamen heel veel muzieksoorten een soort samen en jazz werd groter. En dus... jazz was zeg maar gewoon zwarte muziek in principe. Dat is het eigenlijk nog steeds, maar gewoon het was uitgevonden door zwarte mensen. En dat werd dus opgepikt door een blank publiek. En het was dus heel gek op een gegeven moment dat je dus in die bars, waar ik misschien later nog wat over kan zeggen met een verbod op alcohol en zo, die bars werden heel groot. En daar was er dus een blank publiek die ging luisteren naar zwarte muzikanten vaak.
Ja.
Er waren ook wat blanke muzikanten, maar over het algemeen waren die bijvoorbeeld King Oliver. Was een hele grote band. En daar had Louis Armstrong ook mee gereisd. En op een gegeven moment kwamen er wat meer van die sterren. En, maar er luisterden dus blanke mensen naar. Dus die oudjes vonden het allemaal verschrikkelijk.
Ja.
Ik had het van Marilou geluisterd met dat punk. Maar het leek dus in die tijd... Nu wordt het vergelijken dat die tijd een soort punkrock was voor muziek.
Kan je dat nog meer overeenkomsten vinden daarin?
Met iets als punkrock? Of?
Ja, misschien. Kijk, qua instelling en zo kan ik me goed voorstellen. Dat je zegt, nou, lijkt er wel op elkaar. Want het is eigenlijk afzetten tegen de gevestigde orde.
Ja, nou, ik denk ook dat de blanke muziek, zeker in die tijd, was het zeg maar super netjes allemaal.
Ja.
En weet je wel, een beetje ideaal, heel veel van blad spelen, weinig zeg maar echt gevoel, maar gewoon netjes, net de muziek over het algemeen.
Ja.
En toen ineens kwam muziek met echt jazz, was volgens mij niet alleen een soort vies woord in die tijd, maar ook stond ook een beetje voor energie en zo. Dus ik denk dat dat ook een hele impact maakt op van dat is er ook nog.
Ja, klopt. Nou, het grote verschil vind ik wel dat bij die punkartiesten. Die gasten die maakten muziek. Nou ja, muziek, ik weet niet zeker of... het is natuurlijk wel muziek. Maar die gasten die konden eigenlijk helemaal niks. Dus het zijn dan twee akkoorden of drie akkoorden. Een rag op een gitaar.
Ja.
En een drumstel omdat je het had staan. En
Doe
jij de drums ook weer? En dan een beetje op die manier.
Ja.
De teksten, daar gaat het dan hoofdzakelijk om. En gewoon hoop typischheden maken. Bij jazz is dat natuurlijk wel heel anders. Want dat zijn echt wel geschoolde muzikanten. Ja. Of in ieder geval gasten die wat kunnen.
Ja.
Toch?
Ja.
Waar kwamen ze vandaan, die muzikanten? Meer in de zin van, die, kijk, zo'n stijl ontstaat. Wat je nu bijvoorbeeld veel ziet, is dat je veel metal drummers of zo, die een overstap maken naar jazz.
Ja.
Maar toen de tijd had je natuurlijk ook was niet zo.
Oh, dat waar de muziek vandaan kwam, zeg maar vanuit hun.
Ja, dus, wel, dus als je bijvoorbeeld, weet ik veel, een artiest die normaal gesproken bij, weet ik veel, bij een marching band speelt en nu dan opeens daar.
Ja, 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 precies, waarom ze daar naartoe gingen.
Ja.
Nou, in ieder geval, zwarten werden natuurlijk geïmporteerd naar Amerika. En nou ja, New Orleans was een havenstad, dus daar kwamen ze onder andere binnen. En daarom was die gemeenschap ook zo gemengd en zo. En in die tijd hadden ze af en toe de mogelijkheid om wat te spelen. Dus op pleinen was heel beperkt, maar dan konden ze bepaalde ceremonieën afleggen en zo.
Weet je hoe je een van de meest bekende, die noemt ze echt de bakermat van de Afro-Amerikaanse muziek.
Zo'n ceremonie? Of?
Nee, het is één plein in New Orleans. Wat
ja, ja, ja. In ieder geval.
Ja, dat maakt niet uit.
Ik weet het. Het staat in mijn profiel. Ik had
ja, ja.
Iets met Square.
Ja, klopt. Ja, dat's,
het is ook weer.
Ja, Congo Square.
Congo Square, ja.
Waar we het met Ruben over hebben ook. Want Ruben die deed over Dixieland en ja. New Orleans, yes.
Oh, cool.
Congo Square, echt. Ziek ook. Als je daar dus komt op Congo Square, je ziet helemaal die enorme historie die daar ligt.
Ja.
Voor eigenlijk alle Amerikaanse muziek die er ongeveer ontstaan is. Oh, sorry. Die zie je helemaal niks van terug.
Helemaal niks.
Nou ja, er is één klein plakkaatje staat er dat het Congo Square is waar. Het is echt absurd.
Ja. Ik had ook zo'n heel mooi plaatje gevonden van die gasten die allemaal instrumenten, weet je wel, van die geluidjes aan hun enkels en met van die dingen in hun hand. En, ja.
Ja,
we hebben helemaal van die ceremonie ja. afgelegd. Ja. Ja. Echt heel vet.
Ja. Wat tof. Maar daar, dus daar.
Maar daar, nou ja, daar, kwam, daar hadden ze wat meer mogelijkheid om ja. muziek te maken. En je had ook een soort van die broederschappen. En als er dan iemand doodging uit dat broederschap, was er dus een begrafenis. En op de terugweg speelde er altijd een band. En dan op een gegeven moment, als een paar hoekjes om waren, dan gaf de drummer een ritme aan. En dan gingen ze allemaal wild dansen. En, ja. Dat was er, een,
het leven vieren.
Ja, ja. En ja. was eigenlijk. Die bands noemen zichzelf niet Dixieland, want het was in principe een soort Dixieland muziek. Maar die noemen zich ragtime bands. Hm. Dus eigenlijk kwam, daaruit kan je een soort zien dat die mensen heel erg beïnvloed zijn door ragtime. En ja. ragtime komt ook eigenlijk een beetje voort uit dat cultuurtje van dat je in, want het waren van hele grote bordelenbuurten. Buurten. Louis Armstrong heeft er bijvoorbeeld heel veel gespeeld. En,
ja. Ja. Weet je ragtime, waar het voor staat?
Ja. Ja, rag betekent iets van gescheurd of uiteengetrokken. Dus dat het een soort uiteengetrokken tijd. Ja,
ja begrijp je? Time in de zin van time signature. Dus een soort maatsoort, laat me zeggen. Hoe kan je dat verklaren als ze dat. Ragtime, hoe kan je die naam verklaren als je naar de muziek luistert?
Ja. Het is heel gesyncopeerd, al die muziek. Dus heel van die figuurtjes die werden amper gebruikt in traditionele blanke muziek. Dus ineens voelde die maatsoort heel anders aan. En je had echt een soort talent, dat noemden ze dan talent voor nodig, dat je dat dan kon aanvoelen.
Ja,
dat was moeilijk op te schrijven.
Ja, want als je dat dus op de piano speelt,
ja.
dat waar veel ragtime muziek ook bekend van staan,
ja.
Wat dan verschilt tussen die linker en die rechterhand?
Dus
die baspartij.
Je had toch ook van die, bedoel je dan een soort stijl? Want die linkerhand volgens mij ging niet heel erg op en neer en zo. Of was dat een soort stride?
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus dan heb je juist heel erg op de tel allemaal.
Ja. En die linkerhand, rechterhand die was een soort aan het improviseren.
Dat is dan heel erg gesyncopeerd. Dus daardoor krijg je dus links die gewoon heel steady, soort van bijna een mars speelt.
Ja, ja, ja.
En je rechterhand die daar tussendoor zit. Ja. En daardoor krijg je dat swingende gevoel.
Ja.
Want als je constant swingend speelt met allebei de handen, dan verlies je dat effect natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja, dat is voor basis.
Ja.
Natuurlijk ook altijd in bands heb je gewoon de contrabas die de maat een beetje uit. Of drums, ja, het ligt een beetje uit.
Ja. Ja. Grappig man, leuk. Hey, en dus die ragtime soort blaasorkestenachtig iets?
Ja.
En verder?
Die instrumenten waren gewoon, je had een drumstel, je had een contrabas of een tuba. Wel, leuk dat ze ook tuba gebruikten toen. Want
dat
wordt nu echt niet gedaan. En,
op zich, als je dus kijkt naar die stijl muziek,
ja.
als ze echt in die stijl musiceren, dan wordt het ook nog wel eens gebruikt. Ik speel zelf, nu natuurlijk corona, maar ik speel zelf ook een Dixieland bandje.
Oh ja?
Pas ik daar, fucking lastig.
Is dat heel lastig?
Ja, vind ik echt moeilijk. Nou, vooral omdat ik ben... op Bastiwa ben ik heel erg klassiek geschoold. En basgitaar speel ik overzakelijk pop en rock en zulke muziek. Ja. Dus dat is gewoon... dat is recht
recht aan.
En dat is gewoon gezellig voor feestjes. Ja. Maar als ik dan met die gasten mee moet spelen... je hebt zo als baspartij heb je zo'n duidelijke sturende rol. In popmuziek is eigenlijk de drums is echt je basis zijn. En ik vind bij, als je naar de Dixieland muziek gaat kijken, is de ride vooral sturend.
Ja.
En daarnaast muzikaal sturend. Laat zeggen.
Nee, in Dixieland denk ik nog meer je snare. Er wordt nog veel meer snare gebruikt. Echt van die oude... Want dan zie je echt... Ik zag laatst net nog een filmpje van Louis Armstrong. Die speelde met een bandje. En dan was die drummer echt gewoon alleen maar best wel aan het rammen op de snare.
Ja. En als bas heb je dan veel meer een leidende rol naar door het hele akkoordschema heen.
Ja.
En dat... je moet zo anticiperen op waar je naartoe gaat. En de hele tijd nadenken. En in welke akkoord je wel speelt en wanneer niet. En waar je in de progressie zit. En
nog denken aan wat de solist dan doet.
Ja.
Ja.
Ja. En daarnaast ook die wisselwerking met drums natuurlijk. Dat je, of je in double time zit of niet. Of hoe je dat fixt.
Ja.
En ik vind het is wel echt heel cool om te doen. Maar als ik een avond met de popband of een rockband op het podium sta. Dan aan het eind van de avond dan een gezellig biertje erin.
Ja.
En als ik een avond...
helemaal taai.
Ja, joh. De eerste paar keer dat ik meespeelde, ik was helemaal afgedraaid, man. Ik echt blij was dat ik het eind van de avond had gehad. Dat is wel vet grappig.
Ja.
Maar en daar speelde ik ook nog wel eens sousaphone mee.
Oh ja.
Ja, vooral als je echt heel erg in die oorspronkelijk originele muziek ging zitten. Want wat jij zei over die begrafenis doet.
Ja.
Daar zie je heel vaak als een soort marching band. Zie je ze eigenlijk die samenstelling.
Ja.
Alleen een ander soort muziek spelen. Dus,
ja.
Grappig.
Ja, zeker.
Maar dat was in de... Was dat in de Roaring Twenties? Iets eerder denk
wat
ik.
Wat is in de Roaring Twenties? Ja.
Ja, de Ragtime...
Nee, Ragtime liep er een soort naartoe. Want je had toen al dat er van die nummers werden uitgebracht. Een soort van die Ragtime nummers. Maar nog niet helemaal recorded, maar bijvoorbeeld de bladmuziek of zo.
Ja.
Dat werd dan gewoon uitgegeven.
Vaak ook niet, hè, denk ik.
Nee, heel vaak niet. Nee, je had bijvoorbeeld eens een verhaal, ik weet niet eens de naam van die dude, maar die kende dus iemand. En die zit bijvoorbeeld achter die de entertainer.
Scott Joplin.
Precies, ja. De vader van een vriend van hem ergens, die stond in een winkel. En die gaf dat eens uit. En nou, die had zijn talent ontdekt en toen... kon hij die nummers hebben. Maar dat was in heel veel gevallen.
Ja. Niet zo. Maar het is ook echt apart, vind ik. Want als je kijkt naar het tijdsbeeld. Scott Joplin, een donkere kerel.
Ja.
Het feit dat hij een soort van muziek kon uitbrengen. Is wel behoorlijk uniek, of niet?
Ja, maar ook wel een beetje kenmerkend daarvan is dat... Jazz was gewoon zwarte muziek in die tijd. En toen had je een van de eerste Dixieland bands die dat nadeden. Was de Original Dixieland en dan Jazz met twee S'en band.
Ja.
En die hadden dus dat ook gedaan. Maar zij waren de eerste die konden opnemen.
Ja.
En niet...
Want waarom kon het? Want?
Privileges. Ja. Zij hadden wel de kennis.
En waarom? Omdat ze...
Blank zijn.
Ja. Maar het is toch ziek?
Ja, dat is heel bizar. Maar ja. In die tijd was het een stuk normaler dan wat nu zouden vinden.
Ja, dat klopt. Alhoewel die ongelijkheid, die discussies zijn natuurlijk nog steeds.
Ja.
Ongelijkheid ook nog steeds bestaat. Wat al ziek is trouwens. Maar... Hey, en dan zie je eigenlijk een dubbele benaming voor dezelfde muziekstijl.
Dixieland en Ragtime.
Ja, of New Orleans Jazz, laat me zeggen.
Ja, New Orleans Jazz en Dixieland. Dat wordt dus door elkaar gebruikt.
Ja.
Ja.
De scheiding die we daarin aanbrengen is dus New Orleans Jazz, zwarte mensen. Dixieland Jazz, of zijn blanke mensen. Net.
Ja, dat wordt nu denk ik meer gedaan. Maar toen was dat helemaal niet zo. Ik denk dat Dixieland was gewoon de stijl... Ja, ik denk dat er later ook een naam aan is gegeven. Want ze noemden zich allemaal Ragtime Bands.
Ja.
En toen kwam die... die blanke groep mannen, die noemen zichzelf de Dixieland Jazzband. Hmm. En ja, daar komt die naam denk ik een beetje vandaan. Ja. Maar ja, het was denk ik allemaal dezelfde stijl. Met dezelfde elementen, zeg maar. Je had gewoon een trombone, je had dezelfde instrumentatie. Ja. Maar
andere naam. Ruben die kwam met een leuk weetje. Dat is het leuke van die mondeling, hè? Er zit allemaal van die fun facts. Ja. Over waar de naam Dixieland vandaan komt.
Oh ja?
Weet je?
Wil je het weten? Ik ben benieuwd, ja.
Hij zei, ik heb het nog niet nagetrokken hoor, dus ik weet het niet helemaal zeker of het klopt. Okay. Maar dit zijn vaak ook een soort van die mythes, laat maar zeggen. Het New Orleans was natuurlijk een Franse nederzetting.
Ja, klopt.
Want het is net zoals New Amsterdam, New York, heb je New Orleans, Orléans ligt ook in Frankrijk nog steeds op een gegeven moment toe. Ze praten dus Frans. En dies, tien, dat je tientjes. $10, ik weet niet wat ze toen hadden.
Ja.
En daar stond 10 stond erop.
Oké.
En dat noemden ze Dixies.
Oh.
En waarschijnlijk, denk ik, dat die band dan speelde voor een tientje.
Ja.
En dat dus, of dat het land was van de Dixies.
Ja.
Dixieland.
Maar ja, precies. Het geld wat ze ermee zouden verdienen, maar een paar tientjes.
Ik weet het niet zo. Ja. Maar hij zei, ja, dus daar komt de naam
Dixieland
vandaan. Ik zeg, nee, echt? Ja, ja.
Is in ieder geval leuk.
Ik heb gevonden.
Is in ieder geval leuk verzonnen.
En anders is het leuk verzonnen, ja. Voel ik ook. Ja. Maar het klinkt in mijn oor klinkt dan wel ook logisch.
Ja.
Grappig.
Ja.
Hey, zijn er nog meer, eigenlijk, wat je zegt, ja, ze noemen zich allemaal ragtime bands. Wij zeggen nu New Orleans Jazz, Dixieland. Zijn er nog meer muziekstijlen? Nu gaan we even buiten de jazz spelen. En nog meer muziekstijlen waar je een soort dubbele benaming voor hebt vanwege zwart en blank.
Nou, waar een dubbele benaming voor is fusion. Hetzelfde is hard, zeg maar jazz rock. Hetzelfde eigenlijk. Ja. Maar het is niet dat daar echt een onderscheid is.
Niet een rassenscheiding of zo.
Nee.
In de jaren 60 kreeg je rock en roll opzetten.
Ah, en dan wat was het ook weer? Rhythm and Blues, is dat niet een beetje hetzelfde alweer?
Ja, rock and roll is misschien een wat softere, blank acceptabele versie.
Ja.
Het is ook wel leuk, ik heb ook nog een mondeling gehad over Motown. Een paar trouwens.
Echt?
Ja.
Een paar, oké. Okay.
Ja, nou het zijn twee of drie kids die dat uitgegaan hebben. Wel leuk hoor. Maar dat is ook grappig, want ook dat is, Motown was van oorsprong ook echt een zwart platenlabel.
Ja.
Niet dat ze zwarte plaat uitbrachten.
Geen soort maar zwarte pop dat het is. Kan je het zo zeggen of niet? Want ik bedoel Michael Jackson.
Ja, ze noemen het Afro-Amerikaanse muziek. Afro-Amerikaanse popmuziek.
Ja.
Dus, en dat vind ik altijd, voor mezelf is het altijd grappig. Omdat ik het gevoel heb dat het, dan denk ik hoop dat mensen het niet als discriminerend opvatten. Maar juist in mijn ogen, als je het hebt over soul en over dan jazzmuziek of Als je die gasten hoort spelen en je weet dus dat het zwarte muziek is, dus aanhalingstekens, dan denk ik, kak, ik ben echt wel jaloers.
Ja, dat heb ik ook.
Een soort envy of zo, die kant op.
Ja, dat zit echt meer in de bloed hoor, dat is gewoon zo. Ik heb dat gevoel ook best wel af en toe. Ik bedoel, ik moet echt uren en uren maken om een beetje dat gevoel te krijgen.
Ja, ja.
Waar ik altijd op word gehamerd, is dan de manier waarop je speelt of zo. Nou, dat is gewoon echt echt heel lastig om dat na te kunnen doen. Ja.
Ik ben dan wel altijd benieuwd van waar zit dat dan in? Hoe kan dat dan?
Ja.
Je kan toch niet gewoon. Dat is toch niet.
Maar misschien gewoon in onderlinge cultuur of zo. Maar nu is dat misschien ook minder.
Nou, dat is ook een. Er zijn wel interessante studies nagedaan. Hoe je kind opvoedt. Stel dat jij krijgt later een baby. En niet het eerste liedje wat je hem leert is Vader Jacob of Elvis Presley. Maar je gaat meteen Miles Davis kant op.
Ja, dat is wel vet,
Het blijkt dan dus zo te zijn dat de kids dat super makkelijk mee kunnen zingen.
Okay.
De meest bizarre scat solo's. En wel problemen hebben met Push 'Em Out.
Vet.
Ja, weet ik niet.
Ja.
Maar dat vond ik wel een beetje
maar dat grappig. Blijkt wel zo
te zijn. Nature Nurture ding. Ja, ik weet niet meer precies wat voor onderzoek dat was. Ik heb daar een keer over gehad met een docent op het conservatorium, hoe het dan zat. En ja, of het helemaal goed gemaatstaafd is en zo. Of het allemaal kloppend is, dat weet ik niet.
Weet je hetzelfde verschil als gospel en zeg maar blanke kerken? Dat is ook zo'n groot verschil, maar het zijn in principe soms dezelfde nummers gewoon.
Ja. Ja, maar dat is toch. Ik word dan wel nieuwsgierig, denk ik. Wat is dat?
Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat het sowieso gewoon die gemeenschap is. Want wij zijn veel minder expressief misschien dan. Als je heel lang muziek maakt, word je vanzelf meer expressief en zo.
Ja.
Dus, ja. En die mensen zijn gewoon nog even een tandje meer.
Temperamentvoller.
Misschien
niet. Ik weet niet zo goed. Maar het is ook al, dat is natuurlijk ook over één kam scheren. Dat,
dat is waar. Niet
want als je kijkt naar Jacob.
Ja, dat wilde ik ook zeggen. Collier.
Ja. Als je naar hem kijkt, dan denk ik. Nou, dat is best oké. Okay.
Kan ik dat ook?
Ja.
Ja.
Zie ik.
Is echt niet normaal.
Oh, lachen. Cool. Okay. Maar even terug naar je onderwerp.
Terug naar mijn onderwerp.
Ja.
Roaring Twenties.
Ja.
Ja.
Dus. Flapper Girls.
Waar is dat slim voor?
Ik zie jou kijken. Wie?
Zeg het eens.
Heb je daar iets over gezien, gelezen?
Danseres of zo?
Ja, nee, het is een beetje een kledingstijl en een, als je kijkt naar de rest van de cultuur daaromheen, laten we zeggen. Dat, de jaren daarvoor waren ze gewend om echt ingestrapt te worden.
Ah, ja. Ik denk dat kwam met die dansen, misschien nee, niet per se direct daardoor, maar doordat die muziek wat meer oppeppend was in die tijd. En je kon, was ook een radio en zo, als je, want ze hadden gewoon meer vrije tijd doordat alles elektrisch kon ineens. Dan, ze hadden ook meer tijd om bijvoorbeeld te leren dansen en zo. En ik denk dat misschien doordat ze dan expressiever werden, dat ze meer expressiever konden worden in hun kleding of zo. Yeah.
Ja, misschien ook gewoon omdat ze, kijk, als de economie opbloeit, dan is er overal meer geld voor natuurlijk. En, het nationaal fabriceren van kleding. Was ook natuurlijk niet bij alle mensen zo, dat ze geld genoeg hadden om zichzelf
te doen. Maar ze moesten alsnog de hele tijd in de afwas staan hoor. Dat, tenminste, ja, ik had net nog gelezen dat dat het dan gewoon was van dat ze wel iets meer vrijheden kregen, maar dat er bijvoorbeeld dan gewoon in de reclame stond van het ideale ding voor je vrouw of zo. Nou, ja, zodat ze de hele dag in de keuken kon staan. Daar werden nog steeds reclames over gemaakt. Dus er werd wel wat vrijer, maar nog steeds niet. Nog steeds niet echt.
We moeten even tijd een beetje in de gaten houden, want we zitten veel te lang aan het houden.
Een paar minuutjes nog.
Ja. Ben je nog dingen tegengekomen waarvan je denkt, oh, dat is echt wel awesome?
Awesome.
Dat je zegt, dat we daar rondom de Roaring Twenties.
Nou, wat ik vet vond, heb ik nog helemaal niet kunnen zeggen, maar je had in die tijd allemaal van die ondergrondse clubs. En die noemden ze Speakeasy.
Speakeasy?
Ja, Speakeasies, ja. En
waarom?
Nou, ik denk dat je daar makkelijk kon praten.
Maar, een soort schuilnaam of zo.
Ja, nee, maar goed, dat was misschien ook een soort slang van, kom je ook naar Speakeasy. Dat ging misschien lekker, mooi dekmantel. Maar die bazen van die bars, die hadden dus gewoon connecties met gangsters. Die zorgden voor de drank. En je had dus daardoor ook een hele gekke combinatie van mensen daar, want bijvoorbeeld die muzikanten kwamen daardoor in aanraking met die gangsters. En die zorgden dus ook voor dat ze contracten moesten afleggen die helemaal niet lucratief waren voor ze.
Ja.
Maar dat ze moesten blijven spelen. Dus, en ook in sommige gevallen zorgden die gangsters er juist voor dat ze veilig waren in van die soort ondergrondse situatie.
Lusje bars. Yes. Want het waren die bars, was dat legaal?
Nee, het was niet legaal, maar ze.
Waarom was dat niet legaal?
De overheid toen de tijd had besloten dat het een hele slechte impact had op de mensen. Dus toen werd een tijdje alle alcohol en
losgeslagen bende.
Ja.
Ja. Dus geen alcohol?
Nee.
Daar is een mooie naam voor. De
Prohibition heet dat?
Ja, tenminste, ja. In het Nederlands? Nee. Nou, de drooglegging.
Drooglegging, oké, ja.
Ja.
Ja. En Weet. Leuk voor op de podcast dit. Ja. Ze weten niet waar we naar kijken.
Hey, fik. We zien veel rook buiten. Ja. Dat is dat ook eens.
Maar, had ik net gelezen dat Kansas City was toen die burgemeester, die werd heel erg geroemd, omdat hij gewoon zei, ja, bij ons mag je wel alcohol drinken.
Ja.
Dus daardoor werd die jazz scene daar, werd echt super groot. Heel veel mensen gingen daardoor juist daar naartoe.
Ja. En, ja, was ook Kansas City Jazz.
Ja, ja. Daar komt Charlie Parker trouwens.
Ja. Het is wel kicken, het is zo'n groot onderwerp dat ik vind dat wel leuk, dat eigenlijk een beetje schattig als andere leerlingen zeggen, ja, ik wil mijn mondeling wel over jazz doen. Ja, oké, tof.
Succes. Dof.
Zullen we het altijd ook over de hele westerse muziekgeschiedenis houden?
Ja.
Ja, een groot onderwerp. Nou ja, weet je, we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat, dus misschien komt er nog wel vervolg. Waarschijnlijk niet, maar...
ik vind het wel goed.
Nee, tof. Nou, weet je, je staat... we gaan het eerst even afronden.
Okay.
Dankjewel.
Voor het luisteren naar mijn podcast.
Ja. Abonneer, subscribe.
Ja.
Volg David Baak.
David_Baak op Insta.
Op Insta, ja.
Oh nee, volgens mij is het niet David_Baak. Kijk maar.
Zoek op.
Ja.
Ja, the most famous drummer of all time.
Yes.
Okay.
Soon to be.
Ja. Bye. En bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De volgende podcast zal over een week online staan. Tot dan.